Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En bij mij gelukkig maar formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar, Singletown en nog heel veel moois. Ja, ik doe het toch maar elke keer, hè? Toch nog even zeggen wat je allemaal te kijken hebt.
Ja, voor mij hoeft het niet hoor.
Gedaan.
Maar het is wel heel leuk, want de gast die we vandaag hebben... Jij mag hem zo aankondigen. Die heeft een hele grote link met That's Question. Wat toch een van mijn grote successen is.
Leuk.
Dat komen we zo wel.
En die gast is, deze aflevering, Mark Dick. Hij is medeoprichter en creatief directeur van producent Sky High TV. Welkom.
Dankjewel.
Je hebt een link met Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen.
Kijk, That's the Question was natuurlijk een zeer succesvolle quiz bij de EO. En die werd gepresenteerd door Bert van Leeuwen.
Ja.
Dat was ook echt de grote quizman in die tijd. Meerdere quiz heeft hij gedaan. En That's the Question heeft lang gelopen. En Bert was ook betrokken bij de oprichting van Sky High TV. En is ook heel lang mede partner geweest in het bedrijf. Dus wij kwamen elkaar, de wegen kruisten elkaar regelmatig.
Ja, en we hebben samen een programma gemaakt. De grote royalty quiz. Die Mark en ik ontwikkeld hebben. En die heeft Sky High weer gemaakt. Dus we hebben
en
wel samengewerkt.
Hier weer in de studio.
Ja. Ja, nou, onze geschiedenis gaat al zo lang terug... dat ik... Wij belden eventjes met elkaar deze week. En ik belde nog in eerste instantie een oud nummer. Ik had twee nummers, ik had het nieuwe nummer... maar ik had ook nog een oud nummer van heel lang geleden in mijn telefoon zitten. Dus zo lang... nou, het is prehistorie.
Ja, waren net mobiele telefoons al dus open.
Hey Mark, jij produceert heel veel bekende, geliefde programma's. Je hebt ook voor de camera gestaan.
Ja.
Wat is leuker, het bedenken of het presenteren?
Nou, voor mij is het bedenken veel leuker. Want ik vond het presenteren echt heel zwaar.
Ja?
Ja, nee. Ik ben daar ingerold ooit. Ik ben begonnen met radio en toen tv gaan doen. Jongerenprogramma's bij de EO. Het eerste programma was 50 Kamers. Een beetje alternatief programma voor EO-begrippen. Maar wel heel leuk. Alleen, ik had zoveel spanning altijd bij dat presenteren. Ik was zo nerveus. Tot en met de laatste draaidag, zelfs na 15 jaar presentatiewerk, was ik voor mijn omgeving niet genieten.
15 jaar toch gedaan?
Ja, heel lang gedaan.
Terwijl je het toch zo zwaar
vond. Nou, weet je waar het mee te maken had? De eerste jaren werkte ik voor de EO, was ik daar in dienst als presentator. Mm-hmm. Toen, nadat ik daar een jaar of 10 had gewerkt bij de EO, toen verzelfstandigden wij. Begonnen wij Sky High TV, ik samen met Bernard van der Bos, Wilfred Drechsler, Bert van Leeuwen, waar ik net over had, kwam er later bij. En toen was ik belangrijk voor het bedrijf, want ik nam producties mee Sky High TV in. Want aan mij hing tv, aan hingen programma's.
Ja, dus je moest
dus programma Jong, dat maakten we al in EO-tijd. En dat mochten we ook blijven maken als producent. Maar goed, dat was heel belangrijk. Want dat was eigenlijk in het begin onze enige titel. Dus ik kon niet zeggen, ja jongens, ik vind dat presenteren eigenlijk niet meer zo leuk. Want ja, dat moest wel door. En er zijn toen om mij heen nog wel een paar titels ontwikkeld. Was ik zelf ook bij, hè. Het was niet dat ik een soort weerloos slachtoffer was. Maar ik vond het wel heel... Ik was er niet voor gemaakt eigenlijk. Heel veel mensen zagen dat niet hoor. Die vonden mij... die zeiden, nou, we zien dat helemaal niet dat jij dat zwaar vindt. Maar laat ik zo zeggen, mijn vrouw was heel blij de dag dat ik stopte.
Dat ze zei, ga jij maar lekker creatief zijn, maar niet meer voor die camera staan.
Ja, nee, ik was niet de leukste. En ook niet thuis, maar ook voor teams altijd veel spanning en de lat heel hoog voor mezelf en voor die teams. En er zijn mensen echt die zijn ervoor gemaakt. Hè? Want net over Bert van Leeuwen, je kan hem niet genoeg programma's geven. Die wil dat altijd doen.
Die straalt ook altijd rust uit, vind ik.
Ja, maar die is daarvoor gemaakt. Ik was dan eigenlijk veel minder. Ik rolde daar min of meer in. En En ik vond dat die creatieve kant achter het scherm veel leuk. Dus toen dat op een gegeven moment kon en ik een stapje terug kon zetten, was dat voor iedereen goed.
Dan heb je de goede keuze gemaakt.
Ja.
We hadden Dan Blazer 2 weken geleden, die jij natuurlijk ook goed kent. Ja. En die zei dat hij zoveel moeite eigenlijk had als directeur en daar ook heel nerveus van werd en slecht sliep en dat soort dingen. Hoe is dat dan bij jou? Want je had dus als presentator voor je dat lastig. En je bent al heel lang ook een van de eigenaren natuurlijk. Ja. Vanaf 99 volgens mij,
ja,
toch?
Ja, ja, dus ja, volgend jaar 25 jaar.
Nou ja, waanzinnig. Hoe bevalt het jou dan als directeur?
Ja, nou, ik vond het heel leuk trouwens dat gesprek met Dan. Mooi om te horen hoe hij eigenlijk nu al een beetje zich losmaakt van het wereldje. En ja, al terugblikt.
Hè, probeert.
Ja, probeert. Ja.
De grap was, we hadden toen een tip van Lisette. En hij appte mij daarna, dat moet naar Blazowski. En ik zei van, je bent toch gestopt met werken?
Oh, ja, ja, ik denk dat dat altijd door blijft gaan. Maar, kijk. Ik bof wel heel erg met wij hebben best een heel groot team van een aantal mensen die elkaar heel goed aanvullen. Bijvoorbeeld Bernd van Bos, een van de oprichters, doet het hele gebied op alles op zakelijk gebied. Wilfred die is veel meer op de uitvoering van programma's. Dus op het moment, ik ben betrokken bij de ontwikkeling, maar op het moment dus dat we het mogen gaan maken, is Wilfred verantwoordelijk voor het maken. En zo. En dan hebben we nog Marius van Duin, die is er later bijgekomen. Hele goede programmaontwikkelaar, hoofd van de afdeling. Die is betrokken ook bij nieuwe ideeën. Dus we hebben veel mensen, veel goede mensen, nog los van de UP's, de uitvoerend producent, die hun verantwoordelijkheid nemen. Ik heb bewondering ook voor. Dan was eigenlijk altijd alleen met Erik, met z'n tweeën. Erik creatief, dan natuurlijk meer de rest van het pakket. En ik denk dat dat heel zwaar ook voor hem was. Wij hebben veel meer mensen met wie we dat, de taken kunnen verdelen en die complementair zijn aan elkaar. Ik heb bewondering. Ik ken wel wat van die producenten die bijvoorbeeld in hun eentje een productiebedrijf zijn begonnen. Nou, ik vind dat zo knap. Dat zou ik niet kunnen.
Ja, dat is gewoon niet te doen, toch? Maar het is ook best wel knap dat je tegen al die mensen aanloopt. Want het is een beetje een cliché dit. Maar het is als een puzzelstuk, moet het allemaal in elkaar vallen. Voor hetzelfde gaat kiezen verkeerd. Heb je een lul anders naast je zitten die het niet goed doet. Waardoor jij veel meer werk hebt.
En dat het zo lang zo goed gaat.
En dat het zo lang goed gaat tussen jullie. Ja. Dat is ook wel
bijzonder. Nou ja, ik denk dat dus te maken heeft. En dat, nou ja, laat ik zo zeggen. Dat was een voordeel. Bernard was, in die zin zijn we gaan doen wat we vroeger deden bij programma's. Bernard was de eindredacteur van mijn programma's in de tijd van de EO. Uiteindelijk is hij, laat ik zeggen, de algemeen directeur van Sky geworden. Een beetje de overview over alles. Wilfred was de regisseur van mijn programma's. Nou, die doet nu eigenlijk alle maakprocessen samen met de uitvoerende teams. En ik was meer, laat ik zeggen, de presentator. Meer kwam met de ideeën. Ook wel meer de contact ook naar buiten. Ik vind dus bijvoorbeeld sales vind ik weer heel leuk. Ik denk het leukste van ons drie vind ik sales. Dus met mensen praten over tv en proberen mensen enthousiast te krijgen. Dus nou ja, in die zin zijn we op een hele fijne, logische manier gaan doen waar we goed in waren. En dat is boffen dat ook niemand daarin een beetje op elkaars functie zit te azen. Je moet die ander eigenlijk waarderen en denken, nou, top wat jij doet. Ik kan het niet, maar fijn dat jij het doet.
Ja, jullie hebben echt een indrukwekkend rijtje aan programma's de buis opgekregen. Over mijn lijk, De Neven van Eus, Huis Vol. En natuurlijk de gigantische hit op dit moment, De Slimste Mens. En daar speelt de oom van Kirsten Jan een bescheiden rol in.
Komt hij weer tevoorschijn? Vertel.
Ja, Maarten van Rossum is. Philip inderdaad.
Frerichs, ja.
Nou ja, kijk, wat het bijzondere van de slimste is, daar wil ik het over hebben. Niet het over mijn oom. Maar wat jullie doen, nog ander programma met Philip.
Die oom ga je nog vertellen. Wat is dan?
Philip is mijn oom, dat wist jij nog niet.
Echt serieus, wist
grappig.
Ik niet.
Dat is de broer van mijn moeder.
Ik dacht dat jij dit dus wel wist.
Nee, wist ik echt niet. Nee. Hij heeft het nooit over hier.
Nee, zo zie je maar. Hè. Nee hoor, het is een leuke oom. Maar het bijzondere vind ik van Slimste Mens, en dat weten niet heel veel mensen, is dat het niet alleen een gigantische hit is, maar het is ook waarschijnlijk het enige programma ter wereld wat twee keer op zender, op een andere zender in Nederland is geweest. Die is ooit gestart bij RTL. Daarna is het naar Talpa gegaan, want toen was het al een hele grote hit.
Andersom.
Oh, sorry.
We begonnen bij Talpa
met Linda. Het was een enorme hit in België. Ja. Echt 40-50% marktaandeel. Ja. En dus iedereen keek daarna. Het werd, gek genoeg werd het niet verkocht. Nog steeds is het nauwelijks verkocht. Duitsland geloof ik
geflopt
nu.
Net in Duitsland.
In Duitsland geflopt.
Heel bizar. Ja.
Dus er werd vanuit Nederland echt wel naar gekeken. Nou, toen probeerden ze het bij Talpa. Ik meen dat Remco van Westerlo heel erg daarvoor streed. Dat hij het heel leuk vond. Met Linda de Mol.
Ja,
toch
dan denk je als iemand een quiz goed kan doen, nou, is het Linda de Mol.
Ja,
nou, en dat scoorde niet.
Vervolgens naar RTL. Ik meen met Martijn Krabbe, toch? Ja. Nou, ook geen kleine jongen, dacht ik. Hè? Ik bedoel, een van de beste presentatoren van Nederland. Ook geen succes. En vervolgens gaat het naar de derde keer. Dus mijn vraag aan Mark, hoe in godsnaam is dat gelukt? Want er is geen zender die zegt, het is twee keer mislukt, we gaan het nog een keer doen.
Ja. Nee, dit is echt... Nou kijk, je hebt als producent heb je heel veel momenten van die bummers. Hè, dat dingen mislukken en dat je hoopt dat iets er komt. En daar heb je heel veel in geïnvesteerd. En dan ziet de andere kant het niet van de tafel. Dit is er eentje waar alles goed ging. En dat is ook fijn. Ik zei op een gegeven moment tegen Bernard. Ik zeg, Bernard, ik zag de kijkcijfers weer van de slimste mensen in België. Nadat het dus al was geprobeerd bij RTL en Talpa. Ik zeg, jeetje, niet normaal man, 55% marktaandeel in België. Ook in zelfs in de jongere doelgroep.
Ja.
Ik zeg, dat zou toch eigenlijk nog eens een keer geprobeerd moeten worden in Nederland. Op een andere manier, misschien dus wat minder commercieel. Meer passend ook bij de kennisquizzen die er ook waren in Nederland. Zoals er al was lang, 2 voor 12. Per seconde wijze. Dus ik dacht, misschien hoort dat helemaal niet bij de commerciële, maar hoort dat echt bij de publieke. In België was per slotverrekening ook gewoon een VRT. Hè? Een publieke omroepformat. Toen belde ik de distributeur. Het was toen gewoon bij Woestijnvis. Was het
ja,
nog,
producent ook ervan. En bedenker van het format. Ja, ja.
Ook van Man bij het Hond, toch? Of niet? Of
Man bij het Hond ook van Woestijnvis.
Wie is de Mol, grote.
Echt een enorme speler.
Ja, ja. Ik belde ze op. Ik zeg, ja, Mark Dekker, Sky High TV. Ik zou graag een optie willen nemen. Hè. Dan mag je hem eventjes proberen te verkopen in Nederland. Zo heet dat dan. Een optie willen nemen op het format De Slimste Mens. Waarop de andere kant van de lijn heel netjes zei... Allé, werd u dan niet dat dat al 2 keer is geprobeerd in Nederland?
Ja. Oh, dat zeiden zij zelf ook al.
Ja, ja, ja. Heel netjes. Ik zeg, ja, dat weet ik. Maar ik zou het toch graag willen proberen. En ik doe een voorstel. Ik dacht, ik ga je niet te veel geld voor geven. Want jij weet ook dat de kans heel klein is. Ik zeg, ik wil graag voor €1000 een optie. Nou, daar ging die man gelijk mee akkoord. Want die dacht echt, mijn zegen heb je, ja. Jongen.
Gevonden geld, dacht je.
Ja, dus, en het gekke is, we hadden die optie rond gemaild en overeengekomen. En ik zat een week daarna bij Marcel Peek van NPO 1. Hij was in die tijd zendermanager daar. En ik zeg tegen Marcel, is het niet leuk? Er kwam namelijk een zomer aan met allemaal sport op NPO 1. Olympische Spelen, meen ik. Ik zeg, is het niet leuk als... er misschien... Nee, sorry. Ik moet even... het is lang terug. Het was iets anders. Ik zei, er kwam namelijk een zomer aan zonder sport. Ik zeg, is het niet leuk om volgend jaar, als er geen sport is, eens een keer een dagelijkse quiz te hebben op NPO 1? Toen zei hij, nou, weet ik niet voor NPO 1. Maar, zei hij, de komende zomer zijn er de Olympische Spelen op NPO 1. En ik weet dat NPO 2 op zoek is naar een soort tegenprogrammering.
Zo ging het, ja.
Naar een soort ander iets waar mensen die geen zin hebben in sport. Ik zeg, oké. Okay. Dus hij zegt, misschien is dat wat. Ik zeg, oké. Okay. Ik reed naar huis. Ik vergeet het nooit meer. Kippenvel is overdreven als ik dat zeg, maar het zit er bijna. Ik reed naar huis door het bos naar Amersfoort. Ik kreeg een belletje van Bart Reumer. Die was de netmanager van NPO 2. Die zegt, ik hoor zojuist van Marcel Peek dat jij de rechten hebt op De Slimste Mens. Ik zeg ja. Hij zegt, heb je die echt? Ik zeg ja. Hij zegt, nou, wij hebben een pitch uitgeschreven afgelopen week na alle omroepen dat wij op zoek zijn naar een slimste mensachtige quiz. Ik zeg, hè? Maar waarom dan een slimste mensachtige quiz? Ja, wij dachten dat die quiz bij de commerciële lag, die rechten. Wij wisten niet dat we daarbij konden. Nou, ja, ik wou zeggen lang verhaal kort, maar het is een lang verhaal lang. Maar binnen 2 dagen zat ik bij de NCV. Zei de NCV, wij willen het graag. En een week later was het
kwam alles in één keer bij elkaar.
Dat is ook alles bij elkaar. Alleen dan moet je nog de presentatoren hebben.
Ja.
En
ja,
wij hadden als droom, jouw oom. Want op een of andere manier zei iemand, waarom niet Philip Freriks? En dat was een soort, nou, kom er maar eens op, hè. De man was eigenlijk al bijna gepensioneerd of gepensioneerd. Had alleen maar het 8-uur-journaal gedaan. En op een of andere manier voelde dat zo goed. Een uitvoerend producent zei dat. En we dachten, ja, dat is een vondst. Heel anders dan de andere presentator. Heel anders dan Linda en Martijn. Terwijl die wel het gevoel heeft van, hij komt bij je thuis, we kennen
ja,
hem.
Je vertrouwt hem.
Je vertrouwt hem. Ja, en toen was Maarten van Rossum was ook geen was ook een soort no-brainer. Die voelde van, nou ja, die als knorrenpot en allesweter. En ze zeiden ook allebei ja. Was ook helemaal niet van dat we er lang over moesten doen. Ze vonden het allebei leuk. Dus alle puzzelstukjes vielen in dat proces.
Ongelooflijk.
En toen kwam natuurlijk uitzenden. En toen dachten we van, nou, als we 500.000 kijkers hebben, weet je wel, zou het mooi zijn. En die eerste had al gelijk bijna 900.000 kijkers. Eerste aflevering. Nee, en de rest.
En dan zit je nu boven de 2 miljoen. Ja, het is altijd zo, ja, van, had je dit verwacht, dan ga je waarschijnlijk nee zeggen.
Nee, zeker
maar dit is
niet.
Toch niet te bevatten eigenlijk?
Nee, nou, dat is niet te bevatten. Dat groeide langzaam door dus. En dat is ook een van de, misschien het enige programma waar ik elke keer als het weer start, rustig de volgende dag wakker word en de kijkcijfers open. Bij de meeste, bijna bij alle programma's heb je wel eens, zelfs bij seizoen 2, zelfs bij seizoen 3, ja, denk je wel eens, hoe zal het nu zijn? Is de kijker nog niet zat? Bij deze durf ik altijd kijkonderzoek rustig open.
Ik heb met Erik van Looy zitten kijken. Ik vond het jammer dat hij eruit ging.
Ja,
wat
ook.
Een held is die man. En wat bracht hij sfeer. En die lag alleen al. Ik vond het ook leuk dat hij zichzelf had aangemeld.
Ja.
Van, ik ben al 19 jaar de presentator van de Belgische variant. Dat hij ja, mee wilde doen. Ik ga wel één ding. En dat bedoel ik niet verkeerd. Het is je oom. Met alle respect. Beide heren zijn 80.
Ja.
Dan moet je op een gegeven moment ook al gaan nadenken. Hè? Hoe lang kunnen die? Ze maken er zelf ook grappen over. Van over 10 jaar zitten we hier niet meer.
Ja.
Dit zijn zulke karakters. Kirstian heeft me vaak verteld. Het gaat echt om de samenstellingen. Om de presentatoren of de characters. Dat zijn ze. Bijna niet te vervangen. Maar op een gegeven moment moet je toch gaan nadenken. Ja, jij knikt van dat kan wel, Kirsten.
Nou, ik denk dat ze een enorme rol spelen in het succes. Maar ik denk dat De Slimste Mens inmiddels zo ontzettend sterke titel en populair is. Dat als je het met andere presentatoren zou doen, het ja, nog steeds zou scoren. Misschien niet de cijfers die je nu haalt. Maar als scoren jullie de helft, dan is het nog steeds een hit. En ik kan me bijna niet voorstellen dat iedereen gaat, met alle respect, ook naar mijn oom. Ik hoop dat hij nog heel lang het kan blijven doen. En Maarten ook. Maar ik denk toch echt dat die titel is zo sterk.
Kijk, weet je, ik moet er niet aan denken natuurlijk om afscheid van die heren te nemen. Maar ja, ik bedoel, ze zijn in de 80. Maar nog heel vitaal, hè. Want ik lees allemaal stukken ook momenteel in de krant dat Philip Freriks ontketend is dit seizoen. En dat hij losser
lekker gek dan, doen met die dep. En, ja,
losser is dan ooit.
Ja.
Ik spreek Maarten regelmatig ook zelf. En laat ik zeggen, daar zit de sleet nog niet op.
Nee, ziet er niet uit als 80,
Neil. Nee, maar ze leven ook in die zin. Maarten heeft daar zelf natuurlijk in de loop der jaren best wel eens dingen over gesproken. Vroeger leefde die best wel rock'n'roll en niet zo heel erg bewust. En inmiddels leven ze allemaal wel heel bewust. Die mannen gaan wel goed met hun gezondheid om. Dan heb je het niet in de hand natuurlijk. Maar het zijn hele fitte mannen. Ik teken ervoor als ik straks en de brains heb en de vitaliteit die zij hebben.
Maar toch, hè, ik had het net over die Vlaamse variant. Die Erik van Looy is al 19 jaar de presentator van. Ja. Dus geef maar aan hoe lang zo'n format mee kan. Als we nog minimaal, dat denk ik wel, 10 jaar mee kunnen met deze variant. Zijn jullie dan op de achtergrond wel bezig met, uiteindelijk moeten we die heren kunnen vervangen?
Die gedachten natuurlijk, die gaan door ons hoofd. En daar zijn we ook over aan nadenken.
Ja.
En ik bedoel, daar zijn geen, in die zin, er liggen geen contracten klaar of zo met nieuwe mensen. Maar we moeten daarover nadenken. Dat kan niet anders natuurlijk.
Nee. En dat lijkt me ook wel moeilijk, want het is zo'n mega succes. Dat lijkt me ook een nadeel, dat je achterover gaat leunen en denken.
Nou, ik moet daar wel bij zeggen. En ik denk, Kirsten, dat jij als spelletjesbedenker en quizmaker zal dat ook zien. Er zitten ook hele goede geheimpjes in het spel zelf.
Dit is een fantastisch format.
Ik had, kijk, nu kennen we dat programma. Het loopt zoals het loopt. Het heeft bijna iets anti-quizrugs, want er zit iets. We gaan naar deze ronde en deze ronde.
Ja.
Maar het is zo goed bedacht, dit spel.
Ja.
Ik bedoel, ik geloof dat John de Mol dat de shoutability noemt bij een quiz. Van dat je dingen gaat roepen thuis. Hè, dat je meespeelt en mee gaat roepen. Dat heeft deze quiz zo
dat
goed.
Dat doe ik ook elke keer.
Je roept mee. Ja. Want, kom er maar op het idee van, wat weet je van? Ja. Dat is bedacht ooit. Dat was er niet. Kom er maar op dat je secondes bij elkaar scharrelt. Het zal misschien ooit wel eens gedaan zijn, maar hier viel alles. Je verscharrelt secondes bij elkaar gedurende de show. En dan...
That's the question had dat ook, hè?
Oh, ja, nou, ze zijn schatplichtig natuurlijk.
Ook een mooi spel.
Ze zijn natuurlijk schatplichtig aan kisten en dat moet nu ook eens voor eens en altijd gezegd worden.
Dankjewel, Mark. Nee hoor, maar ik ben het helemaal met je eens. Het grappige is, het is ook het probleem geweest waarom het moeilijk verkocht is initieel en nog steeds waarschijnlijk, want het gek is dus dat het in geen enkel ander land loopt, althans succesvol. Het is best wel lastig te verkopen, omdat het niet een quiz is waarvan je denkt, oh, dat snap ik meteen, of ik snap het wel, maar ik bedoel, het is een ander soort vraagstelling. Mm-hmm. Er zit een, hè, de verliezer, degene die achter staat, mag beginnen, heeft daardoor weer een voordeel. Ja. Maar het werkt als een tierenlier. Ja. Ja. En het is gewoon ontzettend leuk om mee te spelen. En dat is het krachtige ervan.
Het is ook een Vlaming geweest die het oorspronkelijk heeft verzonnen.
Ja, het is een groepje mensen.
Ja. Het is de woestijnvis. Een leuke grap verhaal over de woestijnvis, zo heette zij, is dat zij keken ooit hoe is hun naam ontstaan. Zij keken ooit naar Rad van Fortuin en toen stond het hele woord in beeld, behalve de O van woestijnvis, wat natuurlijk het woord was, natuurlijk woestijnvos. En toen zei die kandidaat, die zei, allee, ik werd het woord, het is woestijnvis. En dat vonden ze zo hilarisch en toen hebben ze hun productiemaatschappij woestijnvis genoemd. Ja, kan alleen in België.
Dat kan alleen in België, want daar houden ze van al die malle namen.
Ja. Dus dat even terzijde, maar woestijnvis is een heel goed productiehuis, al heel lang, hele leuke ideeën en inderdaad... Een man bijt hond. Wie is de mol? Ook van woestijnvis. Eventjes geen andere knaller, hè? Maar het is het is een briljant format.
Ja, het zit echt heel goed in elkaar. En maar weet je wat het is? Als je er een, ik zag de verkooptrailer, hè? Het komt niet over als je hier een trailer van maakt om het te verkopen in het buitenland. Het is sowieso heel moeilijk om een quiz in een trailer. Nou ja, weet je.
Ja.
Een quiz in een trailer uitleggen, heel moeilijk. Maar deze helemaal. Want je ziet gewoon drie mensen een beetje voor zich uitstaren op een stoel. Er zit niet een enorme dynamiek in, maar daar zitten allerlei andere geheimen in. En dat is zo goed en dat maakt hem denk ik wel uniek ook.
Het is wel mooi om te zien. Ja, de luisteraar kan het niet meekrijgen, maar ziet hier een soort van blij klein kind tegenover me als het over... De slimste gaatje zit helemaal te glunderen.
Ja.
Zijn er nog andere producties waar je op dit moment mee bezig bent... dat je zegt van, oh, dat zou ook de slimste kunnen zijn? Of dat zou ook...
De slimste is best wel een... binnen het portfolio van Sky TV was dat sowieso best wel een aparte... vreemde eentje in de bijt. Want wij maakten eigenlijk met name heel veel human interest programma's. Je noemde volgens mij ook even in het begin over mijn lijk. Als je het hebt over meer een soort van signature dish van ons bedrijf... Ja. Is dat eigenlijk een programma als over mijn lijk. En daar zijn we nu ook weer... Ja, dat loopt eigenlijk... Toen we dat voor het eerst gingen maken voor NPO 3 is dat ooit begonnen... Toen zei de netmanager in die tijd van... En ik snapte hem best wel hoor. Die zei van... Die vond het een mooi thema. Maar die zei, dit doe je maar één keer. Zei die. Je gaat niet volgend jaar weer een groep mensen volgen die ernstig ziek zijn. En toen dachten we, misschien. En dat bleek dus eigenlijk ook een beetje... Ja, zonder dat we dat van tevoren konden zien, een programma zijn. Wat ook... langer kon lopen, weet je wel? Omdat er zoveel verschillende mensen... eigenlijk met zoveel verschillende manieren... hoe ze daarmee omgaan... naar voren konden komen... kon dat ook lang lopen. Dus ik vond dat... als je het hebt over van waar...
Waar je echt trots op...
Waar ik trots op ben. We doen best wel heel veel verschillende genres. Hè? Want we doen, ik vind zelf een heel leuk programma wat wij maken. Dat komt uit de catalogus van het bedrijf waar wij deel van uitmaken. We zijn inmiddels onderdeel geworden van een Frans mediabedrijf. En dat is het programma Au Pairs. En dat vind ik een heel leuk programma.
Ik ook.
Dat is een van oorsprong Fins idee. En dat vind ik zelf... Ik ben daar heel blij mee. Want daar weten we dus opeens weer een hele jonge doelgroep mee te bereiken. En nou, zoals we allemaal weten, die zijn moeilijk te winnen voor televisie. En die groep die in één keer kijkt naar een groep meiden vooral naar... van tussen de 15 en 20, die dat programma vinden. Als je daar dan terug redeneert van waarom is het nou zo leuk... dan denk je, daar zitten natuurlijk ook een paar hele goede dingen in. En dat is ook een chapeau voor die ontwikkelaars. Want daar zit een ding in van jonge meiden vinden het heel leuk om... voor het eerst op vakantie te gaan. Jongeren sowieso, maar meiden met elkaar, weet je wel, voor het eerst op reis. Er zit een deel in, dus van losmaken van je ouders. Maar er zit ook een deel in voor kinderen gaan zorgen. Hoe zou dat zijn als ik ooit kinderen heb? En dat gebeurt natuurlijk. Dus gaan in die aparte gezinnen in Amerika meestal gaan ze daar voor kinderen zorgen. En ik vind dat dus heel leuk. En voor mij ook best wel onverwacht dat we daar in één keer weer een hele jonge doelgroep weer mee weten te bereiken. Ja. Met name trouwens op NPO Start hoor. Online tv is dat best wel marginaal. Maar op Start wordt dat dan heel goed bekeken. En dat is ook zo'n serie die nu maar doorgaat elk seizoen.
Want jullie werken dan voornamelijk, als ik het zo hoor, voor de NPO. Niet echt voor commerciële
Ja, de NPO is by far onze grootste opdrachtgever. Maar we doen ook wel, we maken bijvoorbeeld, vind ik zelf een heel leuk programma. Dat is door Marius bij ons ontwikkeld. Dat is Kinderen kopen een huis voor SBS6. Ja. Ja. Waarin kinderen eigenlijk, ouders die willen graag verhuizen, maar kinderen willen niet weg vanwege vriendjes, voetbalclub, noem maar op. Krijgen de kinderen de gelegenheid om het huis uit te gaan zoeken. Ja. In de hoop dat ze dan wel willen verhuizen. Ja. Daar zijn we nu met het tweede seizoen mee bezig. Er komt vanaf volgende week programma IJsmeesters, ook bij SBS6. Waarin we ijskunstenaars die mooie sculpturen maken. En voor RTL maken wij al heel lang. Ja, dat is ook een beetje gek broertje van de club. De slechtste chauffeur van Nederland.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja, dat is echt een. Ja, vind ik een heel leuk programma.
Ik ook. Leuk programma. Ja, leuk format.
Ja, dat is een Engels format, hè?
Ja.
En dat is dus ook heel knap, hè? Want dat vind ik zelf heel goed. Maar kom daar ook maar eens op dat je niet op zoek gaat. Dat de zoektocht is uiteindelijk naar de slechtste en dat die overblijft.
Nou, ik weet een beetje hoe dat ontwikkeld is. Oh, okay. Dat was inderdaad, het begon, we gaan op zoek naar de beste coureur. Omdat iedereen zich heel goed vindt kunnen rijden. Dus je snapt ook wel van, oh ja, iedereen vindt wel dat ze goed kunnen autorijden. Dus we gaan op zoek naar de beste. Alleen om mensen heel goed te zien autorijden is eigenlijk niet zo heel leuk tv. Want dan rijdt hij alles heel netjes. En dus ze kwamen er eigenlijk achter dat het veel leuker is als mensen, heet het, crashen. Ja. En heb je natuurlijk veel spannendere televisie. En vooral mensen met angsten en mensen die gewoon gillend achter het stuur zitten. Dus ze kwamen er eigenlijk achter dat het omgekeerde veel leuker is. Ja. Dus je ziet ook soms als je iets gaat ontwikkelen of testen, bijvoorbeeld bij een pilot, dat het in één keer een hele andere kant op kan vallen. En het is natuurlijk ook al jaren succesvol.
Ja. En het is eigenlijk wat jij zegt, dat is ook een heel, je hebt ook allerlei van die brainstorm oefeningen natuurlijk, waar je eigenlijk alles omkeert altijd.
Ja, omdenken.
Dit is heel duidelijk een omkering die hele leuke tv heeft opgeleverd. Want inderdaad, goed autorijden. Ja.
Is helemaal niet, nou ja, dat is niet, althans niet leuk genoeg.
Nee, of het moet zo goed zijn.
En bij dit is natuurlijk ook dat je zit op te winden van, hoe hebben deze mensen in godsnaam een rijbewijs gekregen?
Ik mag je graag afzeiken, maar één ding wat je heel goed kan is autorijden. Ik heb een paar keer bij jou in de auto gezeten. Nou, ja, dat kan je.
Dankjewel, Jelle. Wil je wat drinken? Ja.
Hey, Mark, jij zei net wat interessants. Je had het over overname door een Franse partij. Hoe is het om met de Fransen samen te werken?
Weet je, daar werd op voorhand natuurlijk best wel eens, ook door mensen in mijn omgeving die zeiden, Fransen. Toen wij ik wel eens ging vertellen van, we zijn aan het praten met een Franse partij die geïnteresseerd is. Of wij boffen heel erg, of het beeld van Fransen is niet goed wat we hebben in Nederland. Maar ik heb tot nu toe, en ik heb inmiddels met twee Franse groepen gewerkt. Want de eerste groep die ons eigenlijk kocht, die heeft eigenlijk de divisie waar wij deel van waren, eigenlijk in zijn geheel overgedaan naar Media One, waar wij nu onderdeel van zijn. En met beide groepen, laat ik zeggen, de mensen in beide groepen heb ik heel goed contact mee.
Komt denk ik echt door KLM en Air France. Dat is natuurlijk het bekendste, wat totaal niet samen had moeten gaan, die culturen.
Ja, ja.
En dat, ik denk dat wij dat altijd een beetje is blijven hangen. Dat we altijd denken, samenwerken met de Fransen. Ken jij die mediapartijen, Christian? Jij zit bezig.
Nou, ik ken ze niet heel goed. Ik weet wel welke partij het is. Echt een hele grote partij inmiddels. De Fransen zijn sowieso heel ambitieus. Want Bunny Jai is een andere Franse partij. En die heeft inmiddels is een van de grootste producenten ter wereld. En de Mol overgenomen. En er zitten daar een aantal jongens die heel ambitieus zijn. En de partij die Mark Dikke heeft overgenomen is ook heel ambitieus. Dus daar zitten heel veel zenders en productiehuizen bij. En ik begreep van jou, Mark, dat zij ook heel ambitieus zijn met nieuwe ideeën. Dus dat is ook altijd leuk.
Ja, nou dat vind ik dus zelf, ben ik dus heel blij mee, dat je merkt, nou heel concreet bijvoorbeeld, hè, dan zeggen ze van we willen een pitch uitschrijven voor alle producenten binnen de groep. We hebben 50.000 euro ter beschikking en het leukste idee mag een pilot gaan maken. Nou daar word je dus als ontwikkelaar super blij van als je dat hoort. Want dan in één keer is er een mogelijkheid, een idee waarvan je denkt, ja dat heb ik al langer liggen op papier, maar het heeft net dat setje nodig. Weet je wel, dus dat laat je creativiteit heel erg stromen. En ik merk bij hun dat daar die drive zit. Ze zijn inderdaad heel ambitieus. Ze hebben net zijn groot aandeelhouder geworden in het fictiebedrijf van Brad Pitt, Plan B. Nou, dat is een heel groot fictiebedrijf. Dus iedereen in mijn omgeving hoopt dat
ze... Dat je met Brad Pitt...
Brad Pitt aankomt.
Jij wordt collega's. Mark Dick en Brad Pitt.
Ineens ben ik heel hot vanwege Brad Pitt.
Heel veel vrouwen die willen al, ja.
Nee, maar het is... Nou, om even aan te geven, het is echt een grote partij. En toevallig, ik ga vanmiddag ga ik naar Schiphol om daar voor het eerst ook een meeting in Parijs te hebben met mensen die ook mij hebben gevraagd van kan je meedenken ook met onze Franse producenten om te ontwikkelen. En dat ik vind dat zelf ook heel leuk. Los van dat ik het mooi vind om daar onderdeel van te zijn, vind ik het ook voor mezelf leuk. Omdat het best wel leuk is om weer eens wat nieuws te doen, buiten Hilversum.
En laten we heel eerlijk zijn, je bent liever in Parijs dan op het treurige Mediapark. Hè?
Mooiste
stad van Europa.
Nou, ze hebben een mooi kantoor in Hilversum.
Nou, ik heb er jaren gewerkt, maar ik zit er liever in Parijs. Ik ben jaloers op je.
Ja, nee, ik vind Parijs ook heel... Zeker jongens, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar het zonnetje schijnt.
Ja.
Dus vind ik ook heel leuk. Maar ik vind vooral, ik merk dus voor je de bedoeling natuurlijk als je je bedrijf verkoopt, want dat hebben wij gedaan en dat was een geleidelijke fase van aandelenovername. Dat is los, omdat je daar geld voor krijgt, wil je ook graag onderdeel worden van een partij waarvan je voelt van, daar worden we beter van. Daar, door het samengaan van mensen en ideeën krijg je zelf weer een soort boost. Hè? Want je bent altijd achter je bureautje aan het ontwikkelen. En het is heel tof om ook met andere mensen dat te gaan doen. En die ambitie, die voel ik echt bij hun.
Ja, en altijd de mensen die hier op de stoel zitten, dat zijn echt creatieve mensen en die zijn dit niet gedaan omdat ze heel veel geld willen verdienen, maar omdat ze mooie programma's willen maken. Dat hoor ik ook uit jouw verhaal terug. Dus ik kan me voorstellen, het is leuk natuurlijk om geld te krijgen voor het harde werk. Maar als je vervolgens hele beroerde programma's moet maken of dat je overhoop ligt, dan is dat veel erger, lijkt me. Dan zie je je kindje eigenlijk ten onder gaan.
Ja, zeker. Kijk, dat moet ik wel zeggen. Dat is het leuke natuurlijk van voor jezelf beginnen en op jezelf gaan. Of je nou dat als ZZP'er doet, die je eentje gaat ontwikkelen. Of bij elkaar een productiebedrijf begint. Je wordt lekker baas over jezelf. En over wat je gaat maken en wat je gaat pitchen. Je maakt ook wel eens dingen waarvan je denkt, oké, die is voor de hypotheek. Weet je wel? niet alles is natuurlijk, weet je wel. Nee. Maar de meeste dingen is echt omdat je ze ooit, zijn ze in je hoofd ontstaan of in het hoofd van je collega. En je weet nog heel goed, ik weet nog altijd heel goed, bij een goed idee, wanneer, waar, door wie is geroepen. Kan ik altijd terughalen. Een van onze programma's die heel veel stof heeft doen opwaaien in de geschiedenis, was Project P, een programma over pesten met Johnny de Mol. Dat is een rechtszaak geworden. We zijn ooit de opening van het 8-uur-journaal geweest, omdat een betreffende school niet wilde dat wij aandacht gaven aan het pestprobleem bij hun op school. Maar ik weet nog heel goed, wij waren langer bezig met RTL om te praten over iets met pesten. En toen zei degene bij RTL met wie we aan spraken, ja, die zei, er moet nog iets in wat het anders maakt dan de NPO. En het moet niet alleen verhalen zijn. Dus moet iets in wat waardoor het heel erg opvalt. En ook dat pestprobleem ineens groot op de kaart zet. En ik weet nog heel goed, een collega van mij destijds, Wouter. Jij kent hem volgens mij ook,
Wouter. Wouter Cornet. Ja. Even shout-out naar Wouter.
Zeker, Wouter, tof gozer. We hadden al het idee, pesten en niet terugblikken, maar jongeren die er nu mee zitten. Dat was al best wel nieuw, want het was altijd terugblikken op vroeger. En toen zaten we, wat kunnen we nou doen? En toen zei Wouter, die zei, misschien moeten we... En Wouter kon gewoon alles roepen. Vaak ook helemaal dingen waar wat zeg je nou? Maar nu riep hij iets. Hij zei, ja, waarom verstoppen we niet gewoon een camera in een etui, zei hij. Dat we het gewoon zien. En we gingen een beetje... Ik zeg, Wouter, ja... Nou, het werd een rugzak uiteindelijk. Maar ik weet dat moment nog. Vier handen op één buik loopt bij ons al 10 jaar. Over tienermoeders die geholpen worden door bekende moeders. We zitten in een brainstorm. Iemand zegt, we moeten wat met tienermoeders doen. Marius, hoofdontwikkeling, die was een beetje geïrriteerd omdat het onderwerp steeds maar weer terugkwam. Dat ken je wel eens, hè? Dat altijd weer, maar je weet niet hoe. En zei, ja, het werkt alleen maar als we dat met bekende moeders gaan doen. Nou ja, en toen viel er een soort bom van stilte. En toen dachten we, ja, je moet bekende moeders koppelen aan tienermoeders. Het is allemaal, als je terugkijkt, heel simpel.
Ja, ja maar doe het maar eens. Ja,
ja en, maar ik weet, dus heb jij dat ook, dat je gewoon weet wanneer de ingeving kwam, wanneer iemand iets zei, waardoor het een soort game changer binnen de ontwikkeling was?
Nou ja, dat zijn de leukste momenten ook. Dat je het idee hebt dat er iets is waar het, wat in één keer gaat leven. En het leukste van ons vak, denk ik ook.
Ja, ja, ja. En dat je ook gewoon een soort wild in je hoofd wordt. Hè?
Ja, dat je staat denkt van dit is hem helemaal. Ja, nee, het is hartstikke leuk.
Kan de volgende ochtend ook over zijn.
Maar het lastige erbij is, kijk, jij zit natuurlijk ook wel heel lang in het vak. Hè? 25 jaar ook als programmamaker. En er veranderen natuurlijk heel veel dingen. Zeker bij de lineaire omroepen. En bij NPO waar je veel voor doet. Je merkt dat er steeds minder geld is, er wordt steeds weer bezuinigd, er komen steeds weer andere dingen. Wat is jouw perceptie nu, wat er nu, hoe moet dat nu verder met de omroep? Want een van de laatste dingen die er nu is ingesteld zijn de zogenaamde genre managers, als een soort extra laag ertussen. We zien ook, er zijn verhalen, we gaan naar meer BBC-model. Wat is jouw kijk daarop?
Zonder het al te in-crowd te maken, omdat ik niet weet of dat een beetje ingewikkeld is. Want ik snap soms zelf nog ineens helemaal precies hoe nou de hele nieuwe structuur zit bij de NPO. Ik leer daar nog steeds van. Ik vraag best vaak aan omroepen, maar hoe zit dit dan en hoe zit dit dat dan? Wat ik zelf moeilijk vind aan de nieuwe structuur bij de NPO, is dat wij pitchen dus. Ik noem maar, je hebt bijvoorbeeld een genre manager, kennis en informatie, zeg ik dat goed? Volgens mij kennis en informatie. En dan heb je cultuur en amusement. En dat zijn allemaal onderdelen. En daar pitch je dus je voorstel bij. Maar die gaan dus nog naar een club daar intern. Die moeten kijken, kunnen we dit wel programmeren? Waar kan dit dan? Wij pitchen dus niet. En daar wordt het echt besloten, bij die club. Maar daar zit ik niet bij.
Nee. Dus jouw idee wordt door iemand anders, hè? Daarom zeg ik het ook. Jouw baby, waar je waarschijnlijk het beste kan vertellen hoe dat ontstaat met al enthousiasme, dat pitch je aan iemand en die gaat vervolgens, gaat dat, ja.
Precies, en ik geloof dat televisie, en ik weet, die genre mensen doen echt hun best natuurlijk en die willen het ook. Maar televisie is een adrenaline business. Hè? Het komt van binnenuit. Je hebt daar een visie bij. Dus je wil ook, als er vragen zijn, want heel vaak zijn er vragen, dan wil je die zelf ook kunnen beantwoorden. Omdat je vaak best wel dingen ook door je eigen hoofd hebt laten spelen. Want je moet over heel veel dingen nadenken. Ja. Zeker bij games en wat dan als dit of wat dan als dat. Dus ik vind het jammer dat de gloedvolle pitch, die is er eigenlijk niet meer. Niet meer bij degene die ook mee beslissen. Daarnaast denk ik, en dat vind ik zelf moeilijk, voorheen had je dus zendermanagers, hè, Remco Westlo NPO 1, Gijs van Beuskom NPO 2, Suzanne
Kunstler
NPO 3. Die hadden een visie met hun zender. Dus die wisten, ik wil dit met mijn zender, dat soort programma's geloof ik in, nu is het een andere tijd, ik wil deze thematiek, noem maar. Dus als je daar zat te pitchen, dan hadden zij gelijk al, als zij dachten van, hé, dat is leuk, hadden ze ook al gelijk, weet je, ik zoek nog wat voor die dinsdagavond 9:30. Dus dan konden de puzzelstukjes gelijk in elkaar vallen. Nu is dat veel diffuser. Dus wat je nu soms gaat krijgen, en ik heb het al gezien, want jij hebt hier een keer een format besproken, een testcase van Kassa, waarvan in jouw blokje, ik luister graag naar...
Dat kan veel beter.
Heb jij gezegd dat zou beter kunnen, hier en hierom. Maar ik weet, de achtergrond daarvan is, het is ontwikkeld voor de vooravond en niet voor prime time.
Kijk,
dat heb ik dus gehoord van de mensen die daaraan gewerkt hebben. Dus wat gebeurt er? Er ontstaat een beetje een stuwmeer aan programma's. Die moeten op een gegeven moment geplaatst worden, want ze zijn besteld en betaald. En dan kan je dus krijgen situaties, dus al meestal zal het wel kloppen hoor, maar je kan dus ook dit soort situaties krijgen, dat er in één keer een programma om 9:30 s'avonds staat, waarvan de makers dachten, is leuk voor de vooravond, gezellige tv. Dan komt het op prime time, scoort het niet en wordt gezien als een flop. Ja. En verdwijnt het.
Ja, dat is killing en het is doodzonde. Ja. Want het in de basis, daarom behandelen we dit soort format soms ook, van in de basis zijn het echt leuke ideeën.
Kan dat echt wat worden? Ja.
Dus ik denk, ik ben er heel erg van overtuigd. Ik heb nooit aan de zenderkant gezeten hoor. Ik heb nooit aan een zender gewerkt. Maar ik heb wel gezien grote zendermensen. Of we nou over Tina Nijkamp hebben die SBS 6 groot heeft gemaakt. Remco van Westerlo die RTL 5 groot heeft gemaakt. Frans die eigenaar was van NPO 1, Frans Klein. Erland, die RTL 4 in de mooie tijd omhoog heeft gestuurd, die hadden allemaal een visie voor hun zender. En ik geloof niet dat een hele groep kan praten over een zender. Je moet een eigenaren hebben, dat denk ik.
Wat zijn de programma's nog die jij wil gaan maken?
Ja, weet je wat ik heel ja.
Je hoeft niks te verklappen,
nee,
maar gewoon,
nee, nou, ik ga er één zeggen.
Je hoeft geen
geheimen
te delen.
Nee, maar ik ga één zeggen, ben ik mee bezig. Ik weet helemaal niet of die er gaat komen, maar die vind ik gewoon leuk. Want je bent altijd in je eigen leven aan het kijken van, wat speelt er nu, wat vind ik leuk, wat valt mij op. En ik heb kinderen, ik heb een zoon van 14 en een dochter van 18. En dat zijn ook hele, is heel fijn om me daardoor te laten inspireren. En mijn zoon is momenteel helemaal wild met zijn vrienden van schaken. Dat is een enorme ding aan het worden.
Dat is echt een hit, ja.
Ja, en de Queen's Gambit was al toen dat kwam. Ja. Toen is dat begonnen. Maar het aparte is dat dat even is weggeëpt en nu helemaal op. En men weet niet hoe. Gisteren is er eergisteren een bericht ook van chess.com naar buiten gekomen. De grootste schaakwebsite. Mm-hmm. Die zeggen, we weten niet wat er in Nederland is gebeurd. Maar er zijn honderdduizenden spelers bijgekomen. Nou, ik ben dus nu al bezig. Gelijk. Want en dat vind ik dan leuk. Ga ik gelijk bezig. En wat kan je mee? Heel moeilijk dingen. Maak schaken maar tv.
Nou.
Iedereen weet hoe ingewikkeld het is. Ik weet ook niet hoe. Je kan allerlei dingen bedenken. Misschien is het beter online voor een nichegroep. Maar ik wil dat dan heel graag daar nu mee bezig gaan. En nou ja, ga ik gelijk bellen met mensen en zo. En dat vind ik zo leuk aan ons werk. Dat we eigenlijk ieder moment weer door iets om ons heen verrast kunnen worden. Wat je weer helemaal een soort van enthousiast maakt. En waar je meer mee aan de gang kan.
Dus misschien dat we binnenkort gewoon een schakenprogramma van Mark Dick op televisie voorbij.
Ik zou het heel leuk vinden. Omdat, kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk heel erg, of je bent met dingen bezig die je wil agenderen, of je surft mee op iets waarvan je denkt van, nou, dat vinden mensen heel leuk. En eigenlijk zijn we daarbinnen eigenlijk altijd aan het zoeken naar nieuwe ideeën.
Ja, dat of een programma met Brad Pitt. Alleen met je achternaam in het Engels wordt misschien dan een beetje.
Het is elke keer weer een dingetje aan de hotelbalie als ik
mijn naam. Oh ja? Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Dat had ik
inmiddels. Ja. Nou,
dan moet je er ook in één keer aan denken.
Ik lach zelf hard mee. Maar mijn internationale carrière is er ook niet voor gekomen vanwege.
In het buitenland kunnen ze mijn achternaam ook nooit uitspreken.
Dus. Ik weet dat er een Belg weer, om even terug te gaan, een Belg die hoog bij de Belg zat, die heette Wiet Pot. Dus
cool.
Die had ook wel een leuke als die in Nederland kwam. Wietpot heette die.
Naar succesvol investeerder.
Ja.
Zou het hier werken?
Ja, Christian, ik vind het altijd heel gezellig met jou. Maar er is eigenlijk iemand waar ik liever mee aan tafel zit. En dat is Lisette van Diepen.
Ik kom gewoon vaker terug.
En ze is nog een keer in deze studio komen zitten.
Het is ongelooflijk. Ze vond het zo leuk vorige week dat ze zei, kom gewoon weer.
Ja.
En jij vindt Amsterdam-Oost heel leuk, hè?
Ja, superleuke plek. Mijn zusje is hier recent gaan wonen en ik kom hier vaker.
Ja, nou, wij nemen op in Amsterdam-Oost, jongens. Shout-out naar Eastside. En goed, vandaar dat Lisette gewoon elke week komt, waarschijnlijk, vermoed ik.
Laten we het proberen.
Wat heb jij voor ons meegenomen?
We hebben het al vaker gehad over Korea. En de man uit Korea die dat hele land op de kaart heeft gezet internationaal, heet Wonwoo Park. Hij is het creatieve brein achter Masked Singer. Alles dat hij nu ontwikkelt, krijgt internationaal aandacht. Hij heeft sowieso heel slim grote deals gedaan met een aantal zenders in Amerika, waardoor hij weer heel veel geld heeft gekregen om nieuwe dingen te ontwikkelen. En alles wat hij nu doet, daar moeten we naar kijken als aankopers. En hij komt nu met een nieuw idee. Dat heet Round Table. Het leuke daarvan is dat het internationaal bij een distributeur ligt. Dat gerund wordt hier in Nederland door een Tanja van der Goes, Nederlandse vrouw die dus dit format internationaal aan het verkopen is. Een roundtable is eigenlijk een heel simpel karaoke spelletje. We nemen 6 Koreaanse bekendheden die niet zozeer bekend staan omdat ze goed kunnen zingen. En wij laten ze korte stukjes van liedjes zingen. En op het moment dat liedje lastiger wordt voor ze, omdat het te hoog wordt of te laag of te snel, drukken ze op een knop op die ronde tafel en geven ze het liedje vervolgens door aan de volgende. En dan zijn er nog wat andere spelrondes, dat ze achteruit moeten zingen of dat ze vragen moeten beantwoorden in de trant van dat specifieke liedje. Maar het is eigenlijk gewoon een heel basic karaoke zang zien. Zaterdagavond met het hele familie kijkachtig format. Wat hij heel slim heeft gezien natuurlijk bij Masked Singer is hoeveel effect en toegevoegde waarde het visuele stuk van een format kan zijn. Dus net als bij The Floor, mm-hmm, zie je bij dit format een heel stuk vanaf boven. Kijk je naar een hele mooie ronde studiovloer met veel verlichting. En heel eerlijk gezegd, hè, als ik nou een aantal jaar geleden, voordat Masked Singer er was en voordat ik wist wie hij was, deze man, het clipje had gezien en de presentatie had gezien, dan had ik waarschijnlijk gedacht, wat is het weer slecht ondertiteld? En wat bedoelen ze nou met 27 juryleden en 18 bekende Koreanen? Het zijn ook altijd dezelfde. En wat is dat publiek kinderlijk enthousiast? En nu weet ik, oké, Lisette, we moeten verder kijken dan dat. Want dat is gewoon Korea gedeeltelijk. En ja, er zit heel veel ook minder goede ideeën, komen uit ideeën. Maar er zitten natuurlijk pareltjes tussen. En deze man heeft er alleen geleverd.
Ja, dus je bent verplicht bijna zeker om te kijken naar wat hij maakt. Dat hebben we natuurlijk al eerder besproken. Vanwege dat succes ben je, wat je aan het begin zei, ben je verplicht om ernaar te kijken.
Ja, we nemen hem per definitie serieus.
Maar Kirsten-Jan heeft mij een keer verteld, met die Aziatische formats, dan is het daar een heel programma. En dan zouden wij hier zeggen, dat is een onderdeel van. Dus bijvoorbeeld dan is het iets, je hebt al een keer iets uit Azië meegenomen. Dat zou dan een onderdeel, ik zeg maar wat, van Ik hou van Holland zijn. Maar als ik dit hoor, Kirsten-Jan, alles met zang wordt aangekocht door RTL. Ja. Dus ik dacht gelijk, dit is wel heel grappig. Dit zie ik wel op de zaterdagavond bij RTL. Maar jij bent hier de kenner.
Ja, nou ja, Lisette heeft helemaal gelijk. Onze allereerste aflevering volgens mij ging over opportunisme.
Ja. En, is king, ja.
Opportunisme is king. Voor mensen die het ooit nog willen terugluisteren, die eerste. Ik weet niet of je het moet doen, maar dat ging precies daarover. Oh, dat ja, als je ooit een keer een hit hebt, dan kan je maar blijven doorgaan. En Mark Post zit in die situatie nu ook. Alles wat Mark Post nu, althans die DTV brengt, wordt allemaal serieus bekeken. Dus dat is hartstikke leuk voor die makers. Als ik het zo hoor, denk ik ook van, wat is nou het format? Dat ik snap wel elementjes erin. Van, het is eigenlijk het doorgeven van een liedje, hè? Ja. Dat is het. Ja. En daar is dat is natuurlijk hilarisch. Van, als het heel hoog wordt, kan de volgende dat niet aan. Valt iemand af als het slecht doet?
Ja, er vallen mensen af. Ja.
Nou ja, goed. Ja, ik denk dat als je dat op een beetje RTL Talpa-achtige manier doet met een Gerard Joling erbij, dat natuurlijk allemaal hilarisch wordt. maar ik twijfel er wel een beetje over. Dat van, gaat dit het nou worden? Want wat ik bij de Masked Singer, waar overigens heel lang over getwijfeld is, want iedereen zag dat helemaal niet zitten in het begin. Ja, al is overal afgewezen. Alleen daar begrijp je nog wel, die pakken zijn zo fantastisch. En het is natuurlijk gewoon raden, wie zit er in dat pak? Dat mis ik hier een beetje. Dat ik denk van, waar zit geen raadelement? Er zit ook niet enorme production value in, behalve dan misschien een mooie ronde tafel. Zes zangers. Ja, ik twijfel daar heel erg over of zoiets gaat werken. Maar ja.
Ja, sowieso hebben we een heleboel
mensen. Heel veel gaan daar
zien dat dit ook weer gewoon een kijkje heeft.
Ja, absoluut. En ik bedoel, ik heb een paar afleveringen geleden geroepen dat de Floor, dat ik daar niet zo enthousiast over was en dat dat naar beneden ging in cijfers. Nou, ik heb volledig ongelijk, want zo ben ik ook weer. Als ik fout zit, zeg, geef ik het ook toe. En die cijfers zijn gewoon omhoog gegaan.
Nou, ik voorspel, Tanja, kan je hier op redelijk korte termijn waarschijnlijk heel leuk nieuws over vertellen. Of dat in Nederland is, laat ik even in het midden. Oeh. Maar deze gaat in ieder geval heel veel aandacht krijgen.
Ja, dat geloof ik ongetwijfeld. Mensen gaan bij dit soort, als je zo'n wereldhit hebt, kopen ze eigenlijk sowieso altijd alles al wel. Zelfs als het niet goed is, gewoon omdat ze het niet willen laten lopen. En we zijn met Tanja in gesprek of zij hier wil komen. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik ga ervan uit dat we haar mogen gaan verwelkomen binnenkort.
Leuk.
Ja, leuk.
En dan kan zij hierover gaan vertellen. En over heel veel andere formats. Want Tanja verkoopt heel veel formats. Lisette koopt ze natuurlijk nu in. Vooral voor IDTV. Maar Tanja verkoopt ze internationaal. Ja.
Denk jij dat dit format veel verkocht gaat worden? Of zijn er al deals gesloten dat jij weet? Want je had vorige
laatste,
week.
Dat gaat Tanja jou vertellen. Als je zit over een paar weken. Ja, kijk. Ik denk dat omdat hij het is. En het is heel grappig. Het is een heel klein, hij lijkt heel bescheiden. Maar het is een loepie, slimme zakenman en creatief. Dus ik denk dat dit idee sowieso heel veel aandacht gaat krijgen. En ik denk ook dat er in het algemeen zingen, entertainment, voor het hele gezin, Dat blijft altijd, of het nou hier lanceert in eerste instantie of in een ander land, maar dat blijft altijd wel lopen. Dus ik geloof daar wel in.
Spannend, we moeten even op Tanja wachten. Of zij een tipje van de sluier wil geven.
Zeker.
En dan hopen wij dat jij hier heel snel weer aanschuift.
Ik vind het heel leuk. Ik kom gewoon weer terug. Amsterdam-Oost.
Tot de volgende.
Tot snel.
En voordat we afsluiten, heb je altijd een leuke tip.
Ja, ik heb toch weer eventjes een tip. En dan nog even los. Ik wilde heel even een tweede ding. Als je hem nog niet gezien hebt, ga kijken naar De Stamhouder.
Oh ja.
Echt een hele mooie serie. Je moet er even in komen. Het duurt even 2 afleveringen. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat het richting 1 miljoen per aflevering gaat. Wat echt wel uniek is voor Nederlands. Zeker voor NPO. Maar het is echt wel een mooie serie. Met een glansrol van Gijs Scholten van Anschot. Heel mooi. En Robert de Hoog ook. En gewoon een prachtige serie. Maar dat is even niet mijn tip. Mijn tip is toch weer, helaas, we komen weer terug bij onze HBO Max, waar wij groot fan van zijn.
Ze sponsoren nog steeds niet.
We hebben het er eerder over gehad in onze aflevering over gamen. Dit is het eerste format wat gebaseerd is op een game. En het heet The Last of Us. En dat is wel echt een goede serie. Jongen.
Die hoor ik veel voorbij komen.
Een mooie serie. Mensen zeiden, het is een soort Walking Dead. Maar het is echt wel anders dan The Walking Dead. Het is veel meer drama. Het gaat veel meer over relaties. Het is veel minder horror. En het is gewoon heel mooi gemaakt. Het is een hoge production value. Het is, elke aflevering is een soort apart verhaaltje. Bijna een beetje met wel een doorlopende draag. Ik vind echt een aanwinst. En bijzonder dat het gebaseerd is op een game. Ik begreep ook dat het echt heel dicht bij de game zit. Ik ken de game niet, maar ik weet de naam. Wat ik ook knap vind. Dus ik vind dat wel een leuke tip. The Last of Us, volgens mij 4 afleveringen nu. Vijf, bijna de eerste serie. De tweede is al besteld, begreep ik. De tweede serie komt eraan. Ook met een hele goede hoofdrol van die Pascal Pedro, wat een hele leuke acteur is. Uit volgens mij de film over onze grote coke dealer.
Escobar?
Escobar zat hij ook in. Een van die rechercheurs. Die Spaans-Amerikaans rechercheur. Dat is die acteur waar ik het over heb. Pascal Pedro. Dus The Last of Us. HBO Max.
Goeie.
Ik ben benieuwd of er nog veel... vaak komen er dan meer series naar aanleiding van games. Hè?
Dit is wel echt misschien even een game changer. Dat misschien wel een hele foute woord. Nee, maar dat zou zomaar kunnen. En wat ik zeg, deze is gewoon goed gemaakt. Ziet er goed uit. Mooie serie.
Dankjewel Christian van Nieuwenhuizen. Maar natuurlijk veel meer dank naar Mark Dick, medeoprichter van Sky High. Goed dat je hier was. En we zijn jaloers op je, want jij gaat zo meteen lekker naar Parijs.
Ja, ga ik doen. En dankjewel. Ik vond het heel leuk.
Doe je het goed gedaan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.